De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
Dit is Man met de microfoon met echte en bijna echte verhalen en ik ben Chris Baeyema.
Het is kerst. Het is tweede kerstdag inmiddels al.
Ja.
Hoe was onze kerst?
Ja, ik vond het prima. We hebben gewoon met z'n drieën gegeten. Ik heb lekkerder gekookt dan normaal, maar ook niet over de top.
Ja.
Prima.
Ja, ik denk dat we er eigenlijk eerst even tussenuit moeten voor een nieuwsflash.
Oh.
Ja, want ik had gezegd dat er nieuws was vanuit de familie.
Ik weet al wat het is, maar ik doe toch zo van... Wat?
Je weet niet wat het is. Nee.
Ik weet niet wat het is.
Oké, ik heb voor deze nieuwsflash gebeld met Joep en Teun. Maar Teun zat vastgekleefd aan zijn computer.
Wat gek.
Ja,
wat
dus die kreeg ik niet aan de telefoon. Maar Joep wel. Dus, daar gaan we.
Dit is een man met de microfoon. Kerstmis nieuwsflash.
Mijn moeder was ziek en die deed voor de zekerheid een coronatest, omdat wij bijna naar jullie toe gingen. Dus dan is het handig als wij niet aan jullie corona gaan verspreiden. En toen bleek dat ze positief getest was. Dus toen hebben we ook voor de zekerheid even een test gedaan. En Teun's test is al terug en die heeft corona. En mijne duurt nog even, maar het duurt al best lang. Want er is een probleem bij de coronatestplek.
Maar jij denkt dat je ook wel positief getest wordt, denk ik dan.
Ja, want ik was ook ziek.
Nou ja, jullie zijn niet hier. Ik kan jullie alleen maar alle drie heel veel beterschap wensen. En tot snel dan, hopelijk.
Tot snel, hopelijk.
Oké, doeg. Doei, doei.
Dit was een man met de microfoon. Kerstmis nieuwsflash.
Ja, dus we zitten daarom met z'n drieën thuis.
We zijn er met z'n drieën.
Op het moment dat we hoorden dat de moeder van Joep en Teun corona had, toen dachten wij echt, voelde ik overal pijntjes.
Oh ja, ja. Oh, ik dacht meteen, dan kunnen we vis bestellen, want Teun eet geen vis.
Ah, ja.
Dus dan kunnen we vis eten.
Maar ik voelde ook meteen, ben ik.
Ja, ja. Maar dat hebben wij de hele tijd. Dat hebben we ook als we in een te drukke winkel zijn, hebben we de minuut daarna symptomen.
Ik haat een te drukke winkel,
nou,
maar ik heb nu exact door hoe laat ik, en ik ga het niet prijsgeven.
Nee.
Bij mijn eigen supermarkt.
Precies.
Naar binnen komen. Hoe vierde jij het vroeger thuis kerst?
Nou, ik moest aan denken, omdat eigenlijk zoals wij het nu vieren is, dus heel rustig en vrijwel niks. Nou, vierden wij het thuis vroeger vaak ook niet zo. Misschien omdat mijn vader jarig is op 23 december. Ik weet eigenlijk niet precies waarom. Nou, kerst was niet een groot ding bij ons thuis.
Bij ons was het echt met de hele familie op de ene dag en dan met z'n vieren gewoon op de andere.
Oh ja. Nou, ik heb er eigenlijk verder geen herinnering aan, behalve dat ik weet dat we vaak op eerste kerstdag naar de bioscoop gingen, want dan was er niemand. En dat vond ik dus een beetje corona avant la lettre, dat wij dus al toen al inzagen hoe minder mensen, hoe leuker.
Ja, heel goed. Dit is de tweede kerstaflevering. We gaan beginnen en we gaan allereerst, want ik heb ook mensen opgeroepen om een minuut in te sturen die ze dan helemaal zelf afgemonteerd hadden. En we gaan eerst naar een minuut van Martijn Kralen.
Dus hier loop ik dan, alleen midden door een bos op het festivalterrein. Ik trek een zware koffer achter me aan. Mijn emoties glibberen heen en weer tussen wraak en berusting. Niemand zal het zien als ik deze koffer nu in struiken gooi. Gisteren nacht had ik een heftige situatie. Zo een waar je de rest van je leven waarschijnlijk nog vaak mee wakker wordt. Ik kwam als geluidsman in een rare ruzie terecht met de zanger van een Amerikaanse rockband. We hadden elkaar al vaker ontmoet, maar al snel bleek dat hij niet meer wist dat hij bij mij thuis was geweest. Mijn douche had gebruikt en bier uit mijn koelkast had gepakt. Toegegeven, ik had een verkeerd moment gekozen om met hem te gaan praten. Het liep uit de hand. Hij vermorzelde mijn goede bedoelingen, draaide de situatie op een misselijkmakende manier om en liet me duizelig en met een bleek gezicht achter. Toen ik vanmorgen na een onbeslapen nacht de tent achter het podium binnenliep, hing er een lacherige sfeer. Bij het opruimen was een koffer gevonden. Behalve wat kleding en gitaarsnaren lagen daarin autosleutels en vliegtickets. Op naam van mijn vriend, de rockster. Oh, nou die breng ik wel even terug naar het festivalkantoor, zei ik. Dan regelen die het wel verder. Dus hier loop ik, alleen. Een bos, koffer, vliegtickets, autosleutels. Ik kan hem nu in de struiken gooien, die gedachte voelt lekker. Of ik kan hem netjes inleveren, die gedachte voelt goed. De kerstgedachte wint. Het zal wel komen door de dennenbomen waar ik langs loop. Iemand zal toch Driving Home for Christmas in zijn auto kunnen zingen.
Hallo Chris, dit is Lotte Jellema. Mijn drie woorden zijn koeienvoer, kerstochtend en muziek Fata Morgana.
Dit is Botte en ik ken Botte en jullie misschien ook van de podcast Eeuw van de Amateur. En omdat hij ook radiomaker is, heeft hij natuurlijk eigen microfoons. Dus voor zijn verhaal kon ik hem bellen, terwijl hij zat achter zijn eigen microfoon.
Ik ben opgegroeid op een boerderij in Friesland. In de buurt van het dorp Scharnegoutum. Dat ligt vlak boven Sneek. Maar die boerderij die ligt er dan ook alweer best een eentje bij het dorp vandaan. Als tiener werkte ik bij mijn vader op de boerderij. Wat onder andere inhield dat ik op zaterdagen en op zondagen, 's ochtends en 's middags, de dieren voerde als mijn vader de koeien molk. En dan hielp ik hem nog met het schoonmaken van de melkstal en dat soort dingen. En koeien houden nooit vakantie. Ook met de kerst hield dat in dat ik dan vroeg moest opstaan.
En dus ging Botte op eerste kerstdag om 5:30 uit de veren om zijn vader te helpen. En hij ging de koeien voeren. En dat betekende ook dat hij ingekuild mais moest openmaken, wat naast de schuur lag. Je weet wel, onder dat zwarte plastic.
En het openmaken van die kuibult, dat was eigenlijk best wel een rotklusje. Want dat ligt dicht met oude autobanden en met zandzakken. En zowel in die banden als in die zandzakken zit ook heel veel water en zo. Dus je wordt altijd nat van. En het is koud, zeker in december. En deze keer was het ook nog eens een keer zo dat het gevroren had. Wat betekende dat die zandzakken veranderd waren in een soort ijsklonten. En de manier waarop ik het vertel merk je wel dat ik niet een leuke ochtend had die ochtend. Maar het was wel heel erg mooi weer. Het was kraakhelder. Het was echt zo'n hele stille ochtend. De hele wereld was nog muisstil en voor mijn gevoel waren mijn vader en ik zo ongeveer de enige op de hele wereld die wakker waren. Nou, en terwijl ik daarmee bezig was om die kuibult open te maken, keek ik eventjes op van mijn werk, omdat ik ergens op een of andere manier in de verte een soort trompetje hoorde. En ik kon het niet helemaal plaatsen wat het dan moest zijn. Het was gewoon heel onwaarschijnlijk om een trompet te horen daar, want er is in de grote omtrek van die boerderij is er verder niet zoveel. Nou ja, zoals ik zei, in zo'n halve staat van nog half slaperig zijn en dan in zo'n gekke periode, wat kerst toch ook altijd wel is, dan ineens dat meemaken, dan kan dat wel een soort van magische ervaring zijn. Dat je ook niet, omdat ik kon het ook niet plaatsen wat het dan was en waar het precies vandaan kwam. En toen heb ik het maar aan mijn vader gevraagd op een gegeven moment van, ik denk dat ik een trompet uit de kerktoren hoorde. En hij zei van, ja, dat is niet zo waarschijnlijk. Je zal het je wel verbeeld hebben. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ik heb dit onthouden. Ik heb dit altijd onthouden dat ik dit gehoord heb. Maar dat het niet erkend werd dat dit aan de hand was of zo. Of dat ik me dat dan verbeeld had of weet ik veel.
En al die jaren daarna is het voor Botte een magische herinnering gebleven.
Er was niks logisch aan eigenlijk. En dat heb ik dus jaren gedacht. En toen heb ik onlangs mijn vader maar eens opgebeld van, wat kan dat dan zijn geweest? Toen vertelde hij iets wat hij mij eerder, toen ik tiener was, niet heb verteld. Namelijk dat er een traditie is in dat dorp, waarbij leden van het korps in kleine groepjes 's ochtends vroeg op eerste kerstdag rondgaan om hier en daar in het dorp kerstliederen te spelen. Nou, normaal hoor je dat ook helemaal niet op die boerderij, want daarvoor is het te ver weg. Maar als het van het kraakheldere en helemaal stille weer is en ze spelen aan onze kant van dat dorp, dan kan het wel. En omdat ik toevallig op dat moment net buiten was, aan de goede kant van de boerderij, aan de kant van het dorp, heb ik dat waarschijnlijk toen gehoord.
Ja, zolang ik bij het korps zit, is het sowieso al 25 jaar. Maar ik denk dat we het al heel veel jaren doen.
Dit is Minke Silvius en ik heb haar gegevens via botten gekregen. En zij speelt dus in dat korps in Scharnegoutum. En ja, het leek mij zo leuk om opnames te maken dit jaar. Maar ja.
Ja, nou ja, dit jaar mag het eigenlijk niet. Want vanwege de coronamaatregelen mogen we nu niet met het korps door het dorp. Maar toen had ik iets bedacht. Ik zei van, mijn man die speelt trompet, mijn zoon speelt trompet, ik speel trombone. En ik zei, we kunnen het wel als huishouden doen.
En dus zijn er nu toch opnames van eerste kerstdag 2020 in Scharnegoutum. Dankzij de speciale verslaggever aldaar, Minke Silvius.
Het is bijna 6:30, eerste kerstochtend. Normaal gesproken dan gaan we met het korps door het dorp om kerstliedjes te spelen. Vanwege de coronatijd is dat nu niet mogelijk. Wat we wel doen is als gezin door het dorp. Ook mijn zus gaat met haar gezin door het dorp spelen. Zij zijn met z'n drieën en wij zijn met z'n drieën. En dan zoeken we straks een lantaarnpaal elk op. En dan gaan we kerstliedjes spelen door het dorp.
Het was kerst 1976.
Dit is Frederiek. En hoe oud was ze in 1976?
Ik was 4 jaar en ik was een heel lief meisje. Echt, ik was met iedereen begaan. En wij woonden op Curaçao en we woonden daar in een huis met mijn opa en met mijn tante. Want we zouden er maar tijdelijk wonen voor mijn vaders werk.
En wat deed je vader precies?
Hij was marinier.
Oké. Okay.
Dus dan word je uitgezonden naar de West, zoals dat heet. Mm-hmm. En we waren daar en kerst wordt daar echt heel groot gevierd. Het is een groot gelovig land. En mijn moeder die was bezig met mijn tante om een heel groot kerstdiner te bereiden. Maar ja, je moet er natuurlijk ook hartstikke mooi uitzien. Dus in de keuken lag alles overhoop voor het kerstdiner. Maar in de woonkamer, op de tafel lag daar, stonden 2 naaimachines en om allerlei jurken te maken en allemaal mooie kerstoutfits. En mijn vader had dan de taak om samen met mij en mijn zus, die 2 jaar ouder was, dan de kerstboom te versieren. En dat nam hij heel serieus. Dus er was een kerstboom en er kwam ook echt sneeuw in. Nou, dat is natuurlijk best wel bijzonder op Curaçao. Maar er kwam sneeuw in en er was ook een kerststalletje. En dat kerststalletje, daar kwam ook echt mos bij. Dat was meegenomen uit Nederland. En dat kerststalletje vond ik zo bijzonder. En dat vond ik altijd al als kind heel bijzonder. En daar waren we heel zuinig op. En dan ging de hele wereld over, want we hebben nog in meer landen gewoond. Maar elke keer ging dat kerststalletje ook mee.
De kerststal wordt opgezet. Er wordt nog wat gewerkt aan de jurken voor kerst. En dan gaan de volwassenen zich storten op het eten.
En op een gegeven moment klonk er een ijselijke gil. En Dat zei mijn tante, en mijn tante die was toen ongeveer 20. Er heeft iemand een gat in mijn jurk geknipt.
Chris, ja. Er heeft iemand een gat in een jurk geknipt, ja? Muziek? Oh, sorry.
Dankjewel. De tante zei, er is een gat in mijn jurk geknipt. En wat zeiden de andere volwassenen?
Nou, nee, dat kan niet. Je hebt een fout gemaakt met het patroon. En waarom geef je nou anderen de schuld? En wat doe je nou? Nee, ik heb me gehouden aan het patroon. En er zit gewoon een gat midden voor op de jurk. Nou, iedereen in rep en roer, iedereen werd uitgescholden. Nou, er was natuurlijk totaal geen vrede op aarde, want er was totale oorlog en chaos. En op een gegeven moment keek mijn vader in het kribje. En daar zag hij kinderlijke Jezus liggen, onder een stofje van de jurk. En dus hij moest natuurlijk wel heel hard lachen, maar hij dacht van ja, dit bewijsmateriaal moet ik hier laten liggen. En ik ga op zoek naar de dader.
Ja, die man was marinier. Die ging op een missie, precies.
Hij had nog niemand iets verteld, want hij dacht, ja, ik moet eerst onderzoeken wie dit heeft gedaan voordat ik dit met iedereen deel.
Precies, zo'n marinier gaat het hele huis uitkammen. Ja, heel professioneel.
En daar vond hij dus mij hevig huilend op mijn bed zittend. En ik wist niet hoe ik het allemaal moest verwoorden, want ja, ik was natuurlijk nog maar 4 jaar oud. Maar ik vond het zo zielig dat kinderke Jezus als enige geen kleding had. En daarom had ik hem een dekentje gegeven. Nou ja, toen kwam mijn tante erbij en ik moest heel hard huilen. Maar ja, mijn tante moest ook heel hard huilen en zo vielen we elkaar in elkaars armen, huilend. Zij om het gat in de jurk en ik omdat ik het gat had geknipt, maar het is toch nog goed gekomen.
Chris, ja, het is toch nog goed gekomen. Ja, ja, nou, muziek. Oh, ja, sorry. Dankjewel. Dit is de minuut van Kees Deenik, getiteld Krooswijk.
Soms rijd ik door de stad en dan zie ik iets. En dan probeer ik dat te vatten in 100 woorden. Ik rijd langs de begraafplaats in Krooswijk. Ze loopt vaak een rondje rond het kerkhof. Haar man ligt daar en zo blijft hij in haar leven. Bus 38 brengt haar naar de ingang van het kerkhof. Hier start haar wandeling die precies 2 kilometer is en een uurtje duurt. Ze praat tegen hem, zoals zij haar hele leven heeft gedaan. Met enige afstand, maar toch vol liefde. Het geeft haar rust en een gevoel van vrijheid. Zo draait zij haar rondje omdat de dokter heeft gezegd dat ze moet bewegen. De bus brengt haar terug naar de andere kant van de stad, waar het nog stiller is.
You better watch out, you better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good, for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Nou, het was in 1995. Ik had toen een relatie met een Irakees. En het belangrijke is dat hij had toen een vluchtelingenstatus. En we hadden ongeveer, ja, ik denk dat we 2 jaar een relatie hadden toen. Hij had familie in de Arabische Emiraten, hij had familie in Zweden. En die had hij dus allemaal al heel lang niet gezien. We hadden één keer zijn zus en gezin gezien. Die hadden 2 dagen in Nederland verbleven. Dus zijn zus met gezin. Maar het was ook wel heel raar, want nou ja, ik sprak natuurlijk geen Arabisch. En zij spraken allemaal Arabisch met elkaar. En dus echt leren kennen had ik ze niet.
Omdat de vriend van Ellen in 1995 een vluchtelingenstatus kreeg, mocht hij in principe met een visum naar de Arabische Emiraten afreizen. En dus besloten ze een bezoek te brengen aan zijn zus en haar familie.
En we verheugden ons er enorm op. En ik dacht, nou ja, ik heb ze 1 keer gezien, maar ja, het komt vast goed. Dus uiteindelijk zaten we in het vliegtuig met alle spullen en kwamen we eraan. En ja, dan moet je, net als hier, je moet dan door de paspoortcontrole en zo. En vlak voor we daar waren, zei hij van ja, nou ja, ik weet het niet, maar stel nou voor dat ze me tegenhouden, dan loop jij gewoon door. En ik zei, nou, dan loop ik gewoon door natuurlijk niet, we zijn samen, hè. We gaan in. Dan wacht ik ook. En dan ben ik, nee, jij loopt door. En ik, hier is de tas met cadeautjes. En ik wil ook niet dat je omkijkt. Loop gewoon door. Het komt goed. Kijk, ik had toen in ieder geval een eindeloos vertrouwen in politie en in overheid. En dat had hij niet. En het was echt, ik denk, 4 minuten later dat het daadwerkelijk ook gebeurde dat ze hem tegenhielden.
En dus krijgt Ellen alle cadeaus voor zijn familie overhandigd en loopt ze alleen verder.
En dus ik door al die gangen met officials die me aanstaarden en waarvan ik dacht, ja, ik zie er nu waarschijnlijk heel raar uit. En natuurlijk de angst van, ja, ze staan toch wel straks bij de uitgang. Heb ik genoeg geld bij me eigenlijk? Hoe ga ik dit doen als er niemand staat? Nou, ik kom bij de uitgang en daar zie ik inderdaad zijn zus staan en gezin. En die waren heel, heel blij om me te zien. En die, ik moest natuurlijk meteen vertellen waar mijn partner was, dus dat vertellen. En die werden heel bezorgd. En de man des huizes was, dus dat was zeg maar mijn toenmalige zwager. Die ging meteen drukbellend en regelend weg en kijken of die officials kon spreken. En dat duurde.
En na een hele tijd krijgen ze het beslissende telefoontje.
Ja, hij werd gewoon geweigerd. De visum werd niet geaccepteerd en hij moest met het volgende vliegtuig terug. Ja, ik was ineens bij een Irakees gezin, een hele andere sfeer, in een heel ander land. En mijn partner was weer terug in Nederland, koud, zonder mij, zonder familie. En natuurlijk een enorme illusiearmer. En dan hadden we nog mijn toenmalige zwager, die op allerlei manieren probeerde om hem alsnog die kant op te krijgen.
En ondertussen nemen ze ook Ellen onder hun hoede.
In die week heb ik die familie leren kennen en dat was fantastisch. Die waren heel warm en heel gastvrij. Ik heb heel veel kanten van de Emiraten gezien.
Ze gaan naar dure winkelcentra, zodat ze kerstversiering kan zien. En nemen haar mee uit eten. Ze namen je op sleeptouw.
Ja, ik heb een dierentuin gezien. En we hebben heel veel gekookt. Dus Arabisch gekookt. Ze gingen speciaal voor mij naar een strand waar Westerse vrouwen mochten zwemmen. Er stond zijn zus dus daar met en oudste kinderen allemaal met hoofddoeken en zo. En ging ik zwemmen. Het is allemaal van die bizarre situaties. Daarom kan ik me dat zo goed herinneren. En het was tegelijkertijd heel, kijk, na een week en we elkaar hadden wij het gevoel heel goed. Het is ook nooit meer stuk gegaan. Ja, je hebt zo'n intense tijd beleefd. En we hebben samen gebeden, terwijl ik dus helemaal niet van het bidden ben. Maar we hebben echt wel.
Maar jullie baden dat jouw vriend alsnog zou kunnen komen?
Ja, ja. En daar was ik ook echt wel heel erg bij betrokken. Dus niet dat ik dat deed om hun plezier te doen. Ik had echt zoiets van, ja, dit moet gewoon gebeuren. Dit moet gewoon goed gaan.
Ze krijgen het bericht dat het visum in principe in orde is en gaan dat nog een keer proberen.
Mijn toenmalige zwager is het uiteindelijk gelukt om een ticket te boeken, die natuurlijk hartstikke duur was in die tijd, want vlak voor kerst nog een ticket boeken, sowieso is al heel duur, maar ook destijds naar de Emiraten. En een visum te regelen en mijn toenmalige partner te overtuigen dat hij toch echt wel die kant op moest komen, want die had er helemaal geen trek in. Hij was bang dat hij weer teruggestuurd zou worden naar Irak. Dus niet alleen maar naar Amsterdam, dat vertelde hij later, maar hij was ook bang van ja, als ik daar nou voor de tweede keer aankom, ja, wat doen ze dan?
Hij twijfelt, maar hij komt.
En uiteindelijk is hij aangekomen en ook weer met heel veel interviews eerst tegengehouden, maar uiteindelijk mocht hij erdoor. Ja, dat was natuurlijk waanzinnig. Dus dat was een hele bijzondere kerst. Nou, en ik heb nu nog contact met zijn familie.
En ook nog contact met hem?
Nou, sporadisch, maar niet meer zoveel, nee.
De kerst van 1995 gaf Ellen een inkijkje in een andere wereld die ze niet snel zal vergeten. Zowel de zonnige kant, het verblijf bij de familie, als de schaduwzijde.
Zo'n wand op Schiphol bijvoorbeeld, met aan de ene kant mensen en aan de andere kant mensen, dat vind ik sinds die tijd altijd nog, ja, maar je bent er nog niet. Pas als je door die deur heen bent, ben je er pas echt. Voor die tijd weet ik het nog niet zeker.
Dit was aflevering 45 van Man met de microfoon. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. En ja, na deze twee kerstafleveringen ga ik op een kleine winterstop. Maar zorg wel hè, dat je veel sterretjes plaatst in de iTunes Store, want dan kunnen veel mensen naar mijn podcast gaan luisteren. En na de kleine winterstop kom ik vanzelf weer terug. Dus blijf geabonneerd en tot snel. En blijf nog even luisteren, want er komt een klein verhaaltje van Daniel.
Vroeger, toen ik, ik denk dat ik 12 was of zo, wij vierden nooit heel erg kerst. Maar mijn vader had ooit een keer beloofd om het kerstavond het kerstdiner te verzorgen. Dus daar waren mijn moeder en ik helemaal van uitgegaan. Toen was het kerstavond en toen kwam mijn vader vrij laat thuis van werk. Wat bleek, hij was vergeten het kerstdiner te verzorgen. Maar dat wilde hij niet laten merken, dus hij flanste heel snel een fruitsalade in elkaar. Maar dat was het dan ook. Dus we hadden vooraf fruitsalade, als hoofdfruitsalade en als toetje fruitsalade. En dat zal ik nooit meer vergeten.